Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Willen zingen uit Psalm 123, het eerste vers. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. Psalm 123, het eerste vers. We willen lezen uit het woord van God en de schriftlezing is deze middag uit het laatste hoofdstuk van Paulus' brief aan de gemeente van Filippi. Filippenzen 4. Filippenzen 4 is onze schriftlezing. En we lezen: zo dan mijn geliefde en zeer gewenste broeders, mijn blijdschap en kroon, staat al zo in de Heere, geliefden. Ik vermaan Euodia en ik vermaan Suntuge dat zij eensgezind zijn in de Heere. En ik bid ook u, gij mijn oprechte metgezel, wees deze vrouwen behulpzaam, die met mij gestreden hebben in het evangelie, ook met Clemens en de andere mijn medearbeiders, welke namen zijn in het boek des levens. Verblijd u in den Heere te allen tijd, wederom zeg ik, verblijd u. Uw bescheidenheid zij alle mensen bekend, de Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. Voorts, broeders, al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidt, zo er enige deugd is en zo er enige lof is, bedenkt datzelfde. Hetgeen gij ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat. En de God des vredes zal met u zijn. En ik ben grotelijks verblijd geweest in de Heere dat gij nu eenmaal wederom verwakkerd zijt om aan mij te gedenken. Waaraan gij ook gedacht hebt, maar gij hebt de gelegenheid niet gehad. Niet dat ik dit zeg vanwege gebrek, want ik heb geleerd ver genoeg te zijn in hetgeen ik ben. Ik weet vernederd te worden, ik weet ook overvloed te hebben. Alleszins en in alles ben ik onderwezen, beide verzadigd te zijn en honger te lijden, beide overvloed te hebben en gebrek te lijden. Ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Nochtans hebt gij wel gedaan dat gij met mijn verdrukking gemeenschap gehad hebt. En ook gij, Filippenzen, weet dat in het begin van het evangelie, toen ik van Macedonië vertrokken ben, geen gemeente mij iets meegedeeld heeft tot rekening van uitgaaf en ontvangst dan gij alleen. Want ook in Thessalonica hebt gij mij eenmaal en andermaal gezonden tot nooddruft. Niet dat ik de gave zoek, maar ik zoek de vrucht die overvloedig is tot uw rekening. Maar ik heb alles ontvangen en ik heb overvloed. Ik ben vervuld geworden als ik van Epafroditus ontvangen heb dat van u gezonden was als een welriekende reuk, een aangename offerande, Gode welbehagelijk. Doch mijn God zal naar zijn rijkdom vervullen al uw nooddruft in heerlijkheid door Christus Jezus. Onze God nu en Vader, zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Groet al de heiligen in Christus Jezus, uw groetende broeders die met mij zijn. Al de heiligen groeten u, en het meest die van het huis des keizers zijn. De genade van onze Heere Jezus Christus, zij met u allen. Amen. Tot zover de schriftlezing. Wij willen over het zesde vers van dit hoofdstuk straks in de prediking nadenken. Tekst is dus Filippenzen 4 vers 6. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten in alles door bidden en smeken, met dankzegging, bekend worden bij God. Maar laten we eerst het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen over deze dienst. Groot en eeuwig God, niets gebeurt er bij geval. Alle dingen worden door u bestuurd. En u brengt ons deze middag samen in uw huis. Ieder van ons. En er is reden tot dankbaarheid en tot vreugde dat het vandaag de dag mag zijn waarop Wim en Marian elkaar het jawoord gegeven hebben voor de burgerlijke overheid en dat straks hopen te doen in het midden van de gemeente voor uw aangezicht. U hebt hen samen gebracht en deze dag gegeven, de dag waarnaar ze hebben uitgezien, waar ze naartoe leefden. En nu mogen ze samen met familie en vrienden bijeen zijn om een zegen te vragen over hun huwelijk. Heere, geef dat wij met hen daarover verwonderd mogen zijn en dankbaar. Want het is niet vanzelfsprekend dat in deze vaak zo donkere wereld jonge mensen elkaar het ja-woord willen geven voor het leven. En het is ook niet vanzelfsprekend dat zij een zegen willen vragen in uw huis. Maar Heere, u weet, ook al mogen we daar dankbaar voor zijn en uw naam voor erkennen, er is meer nodig. Want juist wanneer we tot u naderen in uw huis, dan beseffen we toch iets van onze diepe afhankelijkheid van u. En geef dat dat zo ook mag leven bij ons allen, maar heel in het bijzonder bij het bruidspaar van deze dag. Want ze staan op deze dag voor een toekomst die onbekend is. Een toekomst waar ze naar uitzien. Een toekomst die toch ook zoveel in zich draagt wat niemand van ons weet. Maar u kent hen. U kent ook hun toekomst. En daarom mogen we hen aan u, de Heere, voor die toekomst bevelen. opdragen in het gebed. En wil u hen dan zegenen, Heere. Geef dat de zegen van u die alleen rijk maakt. En gij voegt er geen smart bij, dat die zegen met hen mag gaan. En dan staat het ook in het woord wat vanmiddag aan hen meegegeven mag worden, dat we alle begeerten die overeenstemmen met uw heilig woord voor u mogen neerleggen. Alle dingen die we nodig hebben. Voor het gewone leven, voor het huwelijksleven, voor het gezinsleven, voor het geestelijke leven. Niets uitgezonderd. Heere, leer het hen om alle dingen bij u te zoeken en van u te verwachten. En wat zij beiden nodig hebben voor de toekomst, dat kan niemand van ons missen. En daarom willen we het ook vragen voor ons allen zoals we hier zijn en voor degenen die met ons verbonden zijn via de kerktelefoon. Leer ons deze dingen die in uw woord zo helder en indringend aan ons worden voorgehouden. Om werkelijk te beoefenen wat het woord van vanmiddag zegt. Om nu alle dingen bij u te zoeken en in alle omstandigheden ons hart voor u uit te storten. En in alle vragen, moeite en nood u te erkennen. Maar bovenal om u te smeken om die genade waardoor ons hart vernieuwd wordt. De genade waardoor we alleen kunnen leren getroost te leven en eenmaal zalig te sterven. Heere, wil ook die genade vanmiddag uitstallen onder de prediking van uw woord. Wil ons er heilig jaloers op maken. Leer ons die genade zoeken en geen rust te vinden voordat we het op goede bijbelse gronden weten mogen. Dat we die genade ook kennen. Wil u dat geven aan ons? Geef het heel in het bijzonder aan het bruidspaar van deze middag. Heere, we smeken u. Wil u hen nabij zijn, ook in deze dienst. In een dienst waarin voor ons allen, maar heel in het bijzonder voor hen beiden en voor de ouders en de verdere familie ook herinneringen teruggaan. Blijde herinneringen, dankbare herinneringen, maar ook verdrietige herinneringen. Want we beseffen op dagen als deze des te meer de lege plaatsen die er zijn. Heere, geef dat wanneer ook dat gevoeld wordt en we dat meenemen, de kracht van u en de hulp van u ervaren mag worden. Uw woord zegt het, wees in geen ding bezorgd, maar laat al uw begeerten in smeking en gebed en in dankzegging bekend worden bij u. Heere, ook als er moeiten zijn en als verdriet en pijn er is, we bidden u, Heere, wil u het bruidspaar van vanmiddag daarvoor bewaren. Geef hen veel zegen te ervaren op hun levensweg. Maar als de weg soms moeilijk zou worden, en ach, het gaat niemand van ons voorbij, want de zonde heerst op deze wereld, en daarom is er ook verdriet en moeite. Wil u dan hen gedenken? En wil u dan in herinnering roepen de woorden die op deze dag aan hen werden meegegeven? Dat het ook in de moeite van het leven zo is dat u het zegt, wees niet bezorgd. Laat u niet overstelpen door zorgen, maar zoek het bij mij. Heere, geef dat onder welke omstandigheden dan ook, onder de zegen en onder de moeite, een deel mag zijn. En wil u ons allen leren, wie we ook zijn en welke levensgeschiedenis we ook meebrachten dit kerkgebouw binnen. Dat in welke omstandigheden wij heel persoonlijk ook verkeren. Die woorden aan mogen spreken en ons de weg mogen wijzen die de enige weg is. Te midden van de wirwar van vragen waarmee we in ons leven in aanraking kunnen komen. Te midden van de wirwar van vragen waar onze tijd zo rijk aan is. En wil u ons leiden op het rechte spoor, wat uw woord ons zo helder voorhoudt. En geef, Heere, dat daartoe ook de prediking van deze middag gebruikt mag worden. Zegen uw woord. Zegen het voor Wim en Marianne, voor hun familie, voor ons allen. Wil u in de bediening van het woord opening geven. Laat het een woord mogen zijn wat allereerst voor hen beiden is die vandaag trouwen mogen. Maar toch ook ons allen aan mag spreken. Laat het een woord zijn waarin we gewezen worden op het ene nodige wat voor ons allen nodig is. Heere, wil u dat doen? We hebben niets waarop we ons kunnen beroemen. Want we komen voor u ook in deze dienst op deze vrijdagmiddag. Als arme, zondige mensen die voor u schuldig staan. En daarom niets hebben waarop wij ons kunnen beroemen of van ons uit kunnen pleiten. Want onze schuld is groot. Maar wil u het doen, enkel en alleen, om het borgwerk van de Heere Jezus. Om het bloed van de verzoening. Om hem, die gisteren en heden en tot in alle eeuwigheid dezelfde is. We vragen het in zijn naam. Amen. We zingen uit Psalm 25 en u krijgt gelegenheid om uw gaven te offeren. Psalm 25, de versen 6 en 7. Wie heeft lust de Heere te vrezen, het allerhoogst en eeuwig goed. God zal zelfs zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet. En het zevende vers, Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. 25, 6 en 7, terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te offeren, de Heere zegene u en uw gaven.
Thank you.
Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 145, het zesde vers. De Heere is recht. In al zijn weg en werk zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. Hij is nabij de ziel die tot hem zucht. Hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht. Dat is het zesde vers van Psalm 145. Wat we zingen willen aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, familie, vrienden, Wim en Marian. Als we alleen het eerste gedeelte van de tekst van vanmiddag zouden lezen, dan zou ik me kunnen voorstellen dat u zou zeggen van, is dat nou een trouwtekst? Wees in geen ding bezorgd. Moet je dat zeggen tegen twee mensen op hun trouwdag? Op zo'n dag zijn ze natuurlijk niet bezorgd. Als er geen bijzondere omstandigheden zijn, tenminste, dan zou het een veeg teken zijn als mensen bezorgd hun huwelijk ingingen. Dan zou je de vraag kunnen stellen, is het wel goed tussen die twee? Als ze rond hun trouwdag en rond hun jawoord en rond hun huwelijksviering bezorgd zouden zijn. Inderdaad. Zo zou het begin van de tekst oppervlakkig gezien uitgelegd kunnen worden. Maar dan zeg ik er iets bij, oppervlakkig bezien. En we moeten de Bijbel nooit oppervlakkig lezen. Of woorden uit de schrift maar op de klank af op ons laten inwerken. Maar grondig lezen. En wat zegt het woord dan? Allereerst tot het bruidspaar van vanmiddag, maar tegelijkertijd tot u en jullie en mij. Wel, de Heere zegt in deze brief aan de gemeente van Filippi, en door de eeuwen heen ook tot ons vanmiddag, weest in geen ding bezorgd. Nee, dat heeft niet direct te maken met zorgen, kleine zorgen, grote zorgen, die mensen kunnen hebben in het gewone leven, of rondom de trouwdag eventueel. Maar daarbij gaat het vooral om deze werkelijkheid die de Bijbel meer dan eens aan de orde stelt, dat wij in ons leven zo door zorgen verslonden, opgeslokt kunnen worden. En dan gaat het niet alleen maar om grote zorgen van ziekte en moeite, maar dan gaat het ook over de heel gewone dingen van het leven van iedere dag. We kunnen zo in beslag genomen worden door wat de Heer Jezus zelf ooit genoemd heeft, de zorgvuldigheden van het leven. Dat eigenlijk alles wat onze gedachten beheerst, dit is. Ons werk, ons huwelijk, ons gezin, de dingen die we vandaag nog moeten doen, onze ontspanning, onze vakantie en noemt u de hele reeks waar we vandaag aan de dag zo ontzaggelijk druk mee kunnen zijn maar op. En als dat zo is, dan raakt de mens soms wel eens overstelpt door zorgen. En dat is een gevaarlijk iets. Als hij altijd maar bezig is met die dingen. Als hij erin dreigt op te gaan of beter gezegd onder te gaan. Waarom is dat zo gevaarlijk? Wel, het woord van de Heere laat ons in een aantal lijnen heel duidelijk zien waarom dat gevaarlijk is. Om op te gaan in de dingen van dit leven. Om erin onder te gaan. In de eerste plaats is het dwaas. Dwaas, de Heer Jezus zegt in de bergrede, want niemand kan door bezorgd te doen een el tot zijn lengte toedoen of een el van zijn lengte afdoen. Met andere woorden, eenvoudig gezegd, we kunnen door bezorgd te zijn en door ons druk te maken niets aan de omstandigheden in ons leven of in de samenleving veranderen. Er is nog een andere lijn. Door bezig te zijn met de dingen van dit leven en door op te gaan in allerlei grote en kleine zorgen van de dag, dat kan een hindernis worden voor het geestelijke leven. Dat is de grote les die de Heere Jezus Christus heeft gegeven in de gelijkenis van de zaaier. Als hij laat zien dat het zaad van het woord op allerlei soorten grond terechtkomt. En ergens komt het dan ook terecht op grond waar onder de aarde afgekapte, maar niet uitgeroeide doornstruiken zitten. En het zaad valt in de aarde en het groeit op, maar die doornstruiken gaan ook verder wortels schieten en naar boven komen en ze verstikken het goede zaad van het woord. En dat betekent, zegt de Heer Jezus in Matteüs 13, dat het goede zaad van het woord wel in de aarde valt, maar het wordt verstikt. Het zet geen wortel, het draagt geen vrucht. En waarom is dat? Wel omdat de zorgvuldigheden van het leven, de zorgen en de dingen van het leven ons zo in beslag kunnen nemen, dat het woord van God geen ingang vindt in ons leven en geen wortel schiet in ons leven. En zo ziet u het vanuit de schriften. Alleen maar opgaan in de dingen van dit leven en in de zorgen groot en klein van het leven. De Heere zegt nee, zo niet. Zo mag het niet in uw persoonlijke leven en in mijn persoonlijke leven. Zo mag het ook niet in jullie leven, Wim en Marianne. Ja, maar zegt iemand, mag je dan niet zorgen? Mag je dan niet met de dingen van elke dag bezig zijn? We hebben toch ook een roeping in dit leven en een taak die ons door de Heere wordt opgelegd? Moet een jonge man en een jonge vrouw hun werk niet trouw verrichten? Staat dat ook niet ergens in de Bijbel? En wordt dat straks ook niet in het huwelijksformulier nog onderstreept? Inderdaad. Wees in geen ding bezorgd, daarmee bedoelt de schrift natuurlijk niet te zeggen dat we ons van dit aardse leven moeten losmaken, gesteld dat dat zou kunnen. Of dat we onze aardse taak niet trouw hebben te vervullen. In onze belijdenis staat zelfs dat wij ons werk en onze roeping hebben te vervullen net zo trouw als de engelen dat in de hemel doen. En dat mag zeker vandaag niet vergeten worden, dat als wij gezond zijn en als wij nog kunnen werken, dat wij de roeping die God op ons legt trouw en ijverig hebben te vervullen. Maar dan zo laat het woord ons zien dat we in de dingen van dit leven niet opgaan. Dat we in moeilijke dagen niet ondergaan in de zorgen. Dat we in drukke dagen ons niet op laten slokken door het vele en het jachtige van deze tijd, waarin de vorst der duisternis zijn tienduizenden verslaat en ze opslokt met de dingen van dit leven, zodat er voor de diepere vragen en de geestelijke vragen totaal geen aandacht is. Zo leven, trouw en ijverig, en toch niet bezorgd. Hoe kan dat? Wel, daar geeft onze tekst een heel duidelijk antwoord op. Dat kan alleen in deze weg, zegt Paulus. Dat we met alle zorgen en beslommeringen en dingen die ons bezetten, met de jacht van de tijd en met de haast van de tijd, op de knieën terechtkomen. Want onze tekst zegt niet alleen maar zo, wees in geen ding bezorgd. Nee, het woord gaat heel duidelijk verder. Maar laat uw begeerten in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Dat betekent dat Paulus hier allereerst zegt dat met alle dingen van het leven, heel in het bijzonder met de zorgen van het leven, we voor het aangezicht van de Heere mogen en moeten komen. Paulus' roep in deze woorden is één dringende oproep tot gebed. Laat uw begeerten met gebed en smeking en dankzegging bij God bekend worden. En dan zijn er een aantal dingen die we heel bijzonder willen onderstrepen vanmiddag. Laten we allereerst het maar heel eenvoudig zo onderstrepen dat we zeggen, laat uw begeerte in alles door bidden en smeken bekend worden bij God. Dat is heel breed. En daarin zegt de Heere tot jullie beiden, Marianne en Wim, en tot u en mij allen hier in de kerk, dat wij met alle dingen voor het aangezicht van de Heere mogen komen. Dat wij het hart En alles wat ons hart bezet houdt voor de Heere mogen uitstorten. We zingen het toch zo in die oude psalm dat de Heere zelf zegt, stort voor mij uit uw ganse hart. Dan hoeven we niets achter te houden. Tenminste, niets achterhouden. Ja, natuurlijk is er wel een beperking. Zondige dingen. Dingen waarvan we diep in ons leven en in ons hart weten dat het tegen de wil van God ingaat, mogen we niet als een gebed voor de Heere neerleggen. We mogen wel vragen om van onze zondige verlangens en onze verkeerde begeerte verlost te worden. Maar we mogen niet een zondig verlangen aan de Heere voorleggen en vragen of de Heere dat zondige verlangen vervult. Want dat gaat tegen de wil van God in. En daarom alle dingen, maar dan wel binnen het raamwerk, binnen de grenzen van het woord van God. Wij mogen niet kwalijk bidden, zegt de apostel Jacobus in zijn brief. En met kwalijk bidden bedoelt hij bidden tegen de wil van de Heere in verkeerde verlangens aan God voorleggen. Gij bidt kwalijk om het in uw wellusten door te brengen, zo legt hij uit. Nee, dat niet. Zondige verlangens mogen zo niet aan de Heere worden voorgelegd. Maar als het naar het woord is, alle dingen. Zelfs het kleinste. We hoeven niets achter te houden. En vergeten dan maar niet, Wim en Marian, dat in alle grote en kleine beslissingen in het leven, beslissingen rond het werk, beslissingen in jullie huwelijk, beslissingen rondom het gezinsleven, dat de Heer het van jullie vraagt. Wees niet bezorgd. Doe het niet in eigen kracht. Top je er niet over af. Maar breng het voor mijn aangezicht. Laat al je begeerte bij God bekend worden. Begeerte dan heel in het bijzonder in tijden van zorg en van moeite. We hopen vanzelf niet dat jullie veel zorg en veel moeite hebben. Vandaag zul je heel veel gefeliciteerd worden, geluk gewenst, Gods zegen toegewenst. En dat zullen je familie en vrienden, dat zullen wij alle jullie van harte gunnen. Veel zegen van de Heere. Maar jullie weten net zo goed als wij allen dat het leven van ons mensenkinderen niet alleen maar geluk en zegen inhoudt. Er is de bittere werkelijkheid van allerlei soorten van moeite. Er kan ziekte komen. Er kunnen diep ingrijpende dingen gebeuren. Er kan zelfs rouw komen. Het gaat ons leven niet voorbij. En hoe dan? Als ziekte komt en als de vragen zich opstapelen, als je het niet meer weet. Als je misschien een keer in het leven tegen elkaar moet zeggen, we weten het niet meer, hoe we hier nu uit moeten komen. Hoe we hier doorheen zullen komen. Vergeet dan het woord op je trouwdag niet. Niet mijn woord, Gods woord. Wees in geen ding bezorgd. Maar laat in alle dingen, ook in verdriet en pijn, ook als de dingen anders gaan dan je zelf graag zou willen, je begeerte bekend worden bij God. Dan mogen we het hart voor de Heere uitstorten. En ja, het woord heeft natuurlijk nog een hele bijzondere toespitsing wanneer we denken over de diepste verlangens van ons leven. Ja, wat zijn die eigenlijk in uw leven? In jouw leven, jongeren hier in de kerk. Wat zijn die voor jullie, Wim en Marian? Wat is dat voor mij? Diepste begeerte. Een gouden toekomst. Een gelukkig leven. Dat we van het leven kunnen genieten. Oh, er is niets verkeerds om te hopen op een goede toekomst en op een gelukkig leven. Maar als dat het diepste is in uw leven, het grootste verlangen is wat uw hart beheerst, wat op de bodem van uw binnenste ligt, dan bent u eigenlijk toch nog arm. Het grootste verlangen, als het goed is bij ons, zou moeten zijn God te kennen. Die enige troost te kennen waarover onze catechismus zo aangrijpend spreekt in het begin. Wat is uw enige troost, beide in leven en in het sterven? Staat uw verlangen? Staat uw diepste begeren? Staat jullie diepste verlangen, Marianne en Wim, ook op deze, voor jullie zo belangrijke dag? Want daar gaat het ten diepste om, als we de schriften openen, om God te leren kennen. En hoe kunnen we God leren kennen? Paulus zegt, in de weg van smekingen, begeerte, bidden. Inderdaad, het is heel breed, zo hebben we gezegd. Het gaat over alle dingen van het leven. Over zorgen en over goede dingen. Over zegen en over moeite. Maar het gaat vooral over die grote vraag, over dat diepste verlangen als het goed is. Hoe leer ik God kennen? Hoe leer ik Christus kennen? En dan zijn er een aantal dingen nodig, zo lezen we. Dan is het nodig om onze begeerte door bidden en smeken aan God bekend te maken. Ja, bij het leven van ons mensen behoort bidden en smeken. Bij het leven van man en vrouw die samen hun huwelijksleven ingaan, behoort ook bidden en smeken. Wordt prachtig uitgedrukt in elke huwelijksdienst. Als straks Wim en Marian knielen. En wij in hun naam de zegen van de Heere afsmeken. En we ook samen voor hen bidden. Dan betekent dat, dat zo hun leven zal zijn met de hulp van de Heere. Dat beloven ze eigenlijk met dat knielen in de kerk. Heere, we willen zo door het leven gaan. En in alle dingen, met gebed en smeking, onze verlangens neerleggen voor u. Ja, vooral dat woord gebed en smeking zijn woorden die van diepe betekenis zijn. Gebed en smeking, de woorden zijn wel wat verschillend, maar hebben ten diepste toch dezelfde strekking, dezelfde gang, zou ik bijna zeggen, in zich. Met gebed en smeken, het wil zeggen dat we diep van God afhankelijk zijn. Smeken, smekeling, die woorden, u voelt dat wel aan. Dat doe je als je niets aan rechten hebt en niets te eisen hebt. Smeken, dat is dat je eerbiedig vraagt, Heere, help u mij. Heere, zie op mij in gunst van boven. Wees u mij genadig, Heere. Smeken, dat is de man op zijn knieën. De man met de lege hand, die niets mee te brengen heeft. Smeken, dat is de vrouw op de knieën. De vrouw met de lege hand, die niets mee te brengen heeft. Zo smekeling zijn, dat verwacht de Heere van ons. Daartoe roept de Heere op. Daar heeft de Heere ook recht op. Want Hij heeft alle dingen gemaakt. Hij is de schepper van heel het leven. Hij heeft deze dag gemaakt. Deze toch nog stralende dag midden in de winter. Hij heeft uw leven en het mijne gemaakt. We zijn uit zijn hand voortgekomen. Hij heeft ons leven geleid. U gespaard en gesterkt tot op deze dag. Wim en Marian, deze dag gegeven. Wat een zegeningen. Zouden we onze schepper dan niet eren? Zouden we onze schepper dan niet aanroepen en niet nodig hebben? Met gebed en met smeking. Want alles komt van hem. Ach, we denken het wel, vooral in onze verwaten, en verwaande 20e eeuw dat we het zonder God kunnen stellen. We denken het wel, dat wij bij machten zijn door onze techniek en door onze wetenschap om heel het leven in de greep te krijgen. We denken het wel, in onze verwaten wijsheid, dat de mens rechten heeft voor God, voor zover we met God nog rekening houden. Maar God is de schepper. En God is de gever van alle goed. En God onderhoudt ons leven. En God zegent met alle soorten van zegeningen. En als God zijn hand inhoudt, zijn bewarende hand, zijn beschermende hand, als God zijn levensgeest wegneemt, dan zijn we er niet meer. Dan zijn we minder dan stof. En we zijn binnen een ogenblik vergeten. En daarom is het voor die broze mens, die zondige mens, voor u en voor mij zo nodig, dat we in diepe van afhankelijkheid van God gaan leven. En met gebed en smeking hem in alle dingen aanroepen. Heel in het bijzonder, het werd al even onderstreept, aanroepen met het oog op onze zaligheid. Want al is het waar, God is onze schepper. Al is het waar, God is degene die ons zegent met alle mogelijke zegeningen. God is het ook die door ons bedroefd wordt, door onze zonde. En door onze schuld. God is het ook die wij onteren, omdat wij van hem zijn afgevallen. En daarom is nodig dat het weer goed wordt tussen de Here en tussen ons. Hoe zal dat kunnen? Wij zondige mensen vertoornen die hoge, eeuwige God. De Heer Jezus zegt het in zijn nachtelijk gesprek met Nicodemus. Wie in hem niet gelooft, de toorn van God blijft op hem. Nou, zo is het. Het zal alleen kunnen in de weg van het gebed. Smekend, biddend. Laat al uw begeerte, ook die begeerte, ja die begeerte heel in het bijzonder, met gebed en smeking bekend worden bij God. En daar staan zoveel machtige voorbeelden in de Bijbel van gebeden om genade. Nicodemus, die blinde man, die aan de weg zat, bedelend en die hoort dat de Heere Jezus voorbij komt, gaat roepen en smeken met gebed en smeking zijn verlangen bekendmaken. Zoon van David, ontferm u mijner. En een ander hoor ik in de psalmen roepen. Heere, denk aan mij toch in genade. Wat een zegen. Als je zo je begeerte aan de Heere bekend mag maken. Wat een zegen, Wim en Marianne, als je zo de Heere nodig mag hebben. Voor alle dingen van het leven. Maar heel in het bijzonder voor Gods genade. Voor het bloed van Christus. Ja, maar zegt iemand, u zegt een zegen. Maar als je God gaat aanroepen, heb je dan meteen antwoord? Is het dan zo dat wie met gebed en smeking de Heere aanroept, dat hij dan ogenblikkelijk altijd antwoord krijgt? Nee, dat weet u. God wil antwoord geven en het staat er heel krachtig. Bid en u zal gegeven worden. Klopt en u zal opengedaan worden. Maar soms ligt er tussen het oprechte gebed en tussen de verhoring nog wel eens een tijd. Weet u waarom? Het kan soms zijn omdat ons bidden niet goed is. Omdat in ons bidden wij ons niet oprecht voor de Heere vernederen. Het kan ook zijn dat de Heere ons eerst nog dieper wil leren hoe afhankelijk, hoe nietig, hoe klein, hoe schuldig we zijn in onszelf. opdat we niet op onszelf vertrouwen, niet op onze vroomheid bouwen, niet op onze eigen rechten ons beroemen, maar opdat we komen in alle begeerte als een arme zondaar. Want de Heere ziet dat zo graag, dat mensen met lege handen als een arme zondaar komen tot de troon van zijn genade. En als we werkelijk in onze armoede komen, ook al bidt u misschien al langer, houd aan. Want mensen die om God verlegen zijn en die het van de Heere verwachten en bij de Heere zoeken, hij zal ze niet verstoten. Ook al verdienen ze het wel, hij doet het niet. Want hij hoort het gebed van hen die om hem verlegen zijn. Klopt en u zal opengedaan worden. Dat doet hij niet omdat wij het waard zouden zijn. Maar dat doet hij om die ene, de Heer Jezus Christus, de grote zaligmaker, die zichzelf heeft overgegeven aan het kruis. En die daar alle straf op de zonde droeg. Die daar vernietigd werd, zo lezen we in de Bijbel, vanwege het ongenoegen van de Heere, omdat hij de zonde droeg. En omdat Jezus Christus geen antwoord kreeg, verlaten aan het kruis van zijn Vader, kan een arme zondaar antwoord krijgen. Omdat dat antwoord betaald is door het bloed van de Heere Jezus. En daarom maak uw begeerte met gebed en met smeking aan God bekend. En blijf hem aanroepen. Ook al is er van binnen soms strijd en loopt het voor uzelf wel eens vast. Want hij hoort het gebed van hen die hem aanroepen. Ja, zegt iemand, maar dan staat er nog wat bij en dat hebt u nu overgeslagen. Met gebed en smeking en dankzegging. Ik kan begrijpen dat de tekst luidt: wees in geen ding bezorgd, maar in alle omstandigheden van het leven, de gewone dingen van het leven, maar heel in het bijzonder het geestelijke, dat je dan niet bezorgd moet zijn, maar dat de weg dan is de weg van het gebed, het zoeken van de Heer, het smeken, het heel afhankelijk, aanhoudend onze begeerde aan de Heere voorleggen. Maar wat moet je dan met dankzegging? Als je zo afhankelijk bent van de Heere. Als je in alle dingen hem nodig hebt. Zoals onze tekst het toch zegt. Dan staat dat woord dankzegging toch eigenlijk als een soort zwerfkei. Als een vreemd woord wat er niet bij hoort in deze tekst. Toch is het niet zo. Want Paulus laat hier de dingen onder de leiding van de Heilige Geest zo heel nadrukkelijk naast elkaar staan. Weet u waarom? Opdat we niet zouden vergeten, bij alle redenen die we hebben om te bidden en om te smeken, dat er ook redenen zijn om de Heere dank te zeggen. Zelfs al heb je nog zoveel zorgen, zelfs al voel je je nog zo arm, zelfs al zeg je misschien op het ogenblik hier in de bank, als u hier in mijn leven, in mijn hart kon kijken, dan is er meer reden om te smeken en om te vragen dan om te danken. Toch hebt u nog zoveel. Om niet alleen te bidden en te smeken, maar ook te danken. Waarom dan? Wel, er is al het een en ander genoemd zo vanmiddag. Wat geeft God ons niet? En telkens zal ze voor het aangezicht van de Heere buigen, dienen we ons ook af te vragen, en wat heeft God me deze dag, deze week, dit jaar, heel mijn leven al niet gegeven? Want kijk, het gebed wordt zo gauw, heeft iemand eens gezegd, een verlanglijstje van onze wensen. En we onderstrepen het wat gezegd is, we mogen onze begeerte bekendmaken. Maar dan niet zonder te letten op wat de Heere gedaan heeft en wat de Heere doet en wie de Heere zijn wil. En dan is er ook reden om de zegen van de Heere op te merken. En om te letten op wat hij doen wil en doen zal en doen kan. En als we dan denken aan het feit dat de Heere jullie samenbracht, Wim en Marian, dat jullie nu samen door het leven mogen gaan, man en vrouw mogen zijn, dat de Heere jullie zegent en ook in de toekomst tot een zegen wil zijn. Als u denkt aan het feit dat u zoveel jaren gespaard bent en dat u misschien na een ernstige ziekte weer herstellen mocht en dat er ook in uw gezin, te midden van de zorgen die er kunnen zijn, nog zoveel goeds is overgebleven. Als de Heere u doorhielp onder de moeilijkste omstandigheden, ja, dan is er niet alleen veel te vragen en veel te bidden, maar ook veel te danken. Laat uw begeerte met gebed en smeking en dankzegging bekend worden bij God. Wat is het goed om ook de dankzegging, het erkennen van de Heer, niet te vergeten. Want Hij is het waard elke dag opnieuw, ieder uur opnieuw te ontvangen alle lof en alle aanbidding voor alles wat Hij gegeven heeft en alles wat Hij is. En heel in het bijzonder als u iets mag kennen van die genade van de Heer. Als u in de weg van smeking en gebed God hebt mogen ontmoeten. En door de genade die in Christus is, iets hebt leren verstaan van dat wonderlijke van zijn genade. Dat hij nu alleen om het bloed van de Heer Jezus op een schuldig mensenkind wil neerzien. Dat hij zulke mensen zijn liefde wil geven. Ja, dan kunt u alweer eens in donker zitten. En dan kunt u het wel weer eens kwijt zijn voor uw eigen besef. Maar vergeet dan niet de Heer te erkennen voor wat er was. En voor wie hij blijven wil. Want laat uw gebeden met dankzegging en smeken en bidden bekend worden bij God. En dan nog één ding. Dat laatste woord. Bekend worden. Bekend worden. Daar hebt u iets waar u niet overheen moet lezen. God wil dat de dingen bekend worden bij hem. Ja, zegt iemand, maar de Heere weet toch alle dingen. Dat hoeven we aan God toch niet te zeggen, voordat er een gedachte in ons binnenste opkomt. Ziet, zegt de psalmdichter, gij weet het alles. Inderdaad, God weet alle dingen. Hij kent u veel beter dan u zelf kent. En hij weet veel beter wat er in mijn hart leeft, dan ik dat zelf ooit ontdekt heb. En toch, die God die nu alle dingen weet, die wil dat kleine, nietige, zondige mensjes, zoals u en ik, de dingen bekend maken. Dat wil zeggen, hij wil luisteren naar het smeekgebed en het dankgebed. Iemand heeft het zo mooi gezegd, God heeft een groot oor. Voor de stamelende woordjes van de lippen van kleine mensen. Je zou zelfs kunnen zeggen, God wil in Christus één en al oor zijn. Voor de stamelende gebeden van arme, zondige, nietige mensenkinderen. Wim en Marian, zullen jullie het nooit vergeten. Hij wil het gebed horen. En daarom wil hij ook dat wij het bekend maken. Op zich is dat zo'n groot wonder. Want het zegt ons dat God neerbuigt naar ons mensenkinderen. En dat hij zich over mensenkinderen wil ontfermen. Alleen om Jezus wil. Alleen omdat Christus de zonde verzoent en de schuld betaalt. Daarom is er een weg. Een weg van smeking. En van gebed. En van dankzegging. En hij zegt het tot u en tot mij. En tot de bruid en de bruidegom van deze middag, heel in het bijzonder. Zoek het in die weg. En laat alle dingen aan mij bekend worden. Amen. We willen nu overgaan tot de kerkelijke bevestiging van jullie huwelijk en we lezen het formulier voor de bevestiging van het huwelijk in de gemeente, zoals dat te vinden is achter in ons psalmboek. Overmits aan de gehuwden gewoonlijk velerhande tegenspoed en kruis vanwege de zonde overkomt, opdat gij, Willem Johannes Vroeg in de Wei en Marian Herwijnen, die uw echtelijke verbinding in Gods naam openlijk al hier in de kerk wilt laten bevestigen, in uw harten ook verzekerd moogt zijn van de gewisse hulp van God in uw kruis, zo hoort uit het woord van God hoe eerbaar de huwelijke staat is. En dat die een inzetting van God is die hem behaagt, waarom hij ook de getrouwden wil zegenen en hen bijstaan gelijk hij beloofd heeft. Daarentegen de hoereerders en overspelers wil hij oordelen en straffen. En eerstelijk zult gij weten dat God onze Vader, nadat hij de hemel en de aarde en al wat daarin is geschapen had, de mens schiep. Naar zijn beeld en zijn gelijkenis. Opdat hij heerschappij zou hebben over de dieren der aarde, over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels. En nadat hij de mens geschapen had, sprak hij, het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken die als tegen hem over zij. Toen deed de Heere God een diepe slaap op Adam vallen en hij sliep. En hij nam een van zijn ribben en sloot derzelver plaats toe met vlees. En de Heere God bouwde de rib die hij van Adam genomen had tot een vrouw. En hij bracht haar tot Adam. Toen zeide Adam, deze is ditmaal been van mijn benen en vlees van mijn vlees. Men zal haar maninne heten omdat zij uit de man genomen is. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aankleven. En zij zullen tot één vlees zijn. Daarom zult u ook niet twijfelen of de huwelijke staat behaagt aan God de Heere. Overmits zij Adam zijn huisvrouw geschapen, zelf toegebracht en hem tot een huisvrouw gegeven heeft. Daarmede betuigende dat hij nog heden ten dagen aan een iegelijk zijn huisvrouw gelijk als met zijn hand toebrengt. Daarom heeft ook de Heere Jezus Christus, die zo hoog geëerd met zijn tegenwoordigheid, giften en wondertekenen te Cana in Galilea, om daarmede te betuigen dat de huwelijke staat behoort eerbaar gehouden te worden bij allen. En dat hij de getrouwde zijn hulp en bijstand altijd wil bewijzen, ook wanneer men zulks allerminst verwacht. Maar opdat gij in deze staat godzalig leven moogt, zo zult gij ten andere weten de oorzaken waarom God de huwelijke staat heeft ingezet. De eerste oorzaak is opdat de een de ander trouw helpen en bijstaan in alle dingen die tot het tijdelijke en eeuwige leven behoren. De andere opdat zij hun kinderen die zij krijgen zullen in de waarachtige kennis en vreze Gods hem tot eer en tot hun zaligheid opvoeden. De derde opdat een iegelijk alle onkuisheid en boze lusten vermijdende met een goede en geruste conscientie mogen leven. Want om hoererij te vermijden zal een iegelijk man zijn eigen vrouw hebben en een iegelijke vrouw haar eigen man. Alzo dat allen die tot hun jaren gekomen zijn en de gave der onthouding niet hebben, naar het bevel van God verbonden en schuldig zijn, zich tot de huwelijke staat naar christelijke ordening met weten en wil hunner ouders of voogden en vrienden te begeven, opdat de tempel van God, dat is ons lichaam, niet verontreinigd worden. Want zo iemand de tempel God schendt, die zal God schenden. Daarna zult gij ten derde ook weten hoe zich de een jegens de ander naar het woord van God schuldig is te houden. Eerstelijk zult gij, man, weten dat God u gezet heeft tot een hoofd der vrouw, opdat gij haar naar uw vermogen, verstandig leidende, zou onderwijzen, troosten en beschermen. Gelijk het hoofd het lichaam regeert, ja gelijk Christus het hoofd de wijsheid, de troost en de bijstand van zijn gemeente is. Bovendien zult gij uw huisvrouw lief hebben als uw eigen lichaam, gelijk Christus zijn gemeente lief gehad heeft. Gij zult niet verbitterd tegen haar worden, maar bij haar wonen met verstand en aan het vrouwelijk vat als het zwakste eer geven, als die ook mede-erfgenaam der genade des levens met haar zijt, opdat uw gebeden niet verhinderd worden. En nadien het Gods bevel is dat de man in het zweet zijns aanschijns brood zal eten, zo zult gij ook getrouw en naarstig in uw goddelijk beroep arbeiden, opdat gij uw huisgezin met God en met ere moogt onderhouden, en ook daarboven iets hebt om de nooddruftigen mee te delen. Desgelijks zult gij, vrouw, weten hoe gij u naar het woord van God houden zult jegens uw man. Gij zult uw wettige man lief hebben, eren en vrezen, ook hem gehoorzaam zijn in alle dingen die recht en billijk zijn als uw Heer. Gelijkerwijs het lichaam aan het hoofd en de gemeente aan Christus onderdanig is. Gij zult geen heerschappij gebruiken over uw man, maar stil zijn, want Adam is eerst gemaakt en daarna Eva, Adam tot hulp. En na de val heeft God tot Eva en in haar persoon tot het ganse vrouwelijke geslacht gesproken. Tot uw man zal uw begeerte zijn en hij zal over uw heerschappij hebben. Deze ordinantie van God zult gij niet tegenstaan, maar veel meer het gebod van God gehoorzaam zijn en het voorbeeld der heilige vrouwen navolgen, welke op God hoopten en haar eigen mannen onderdanig waren, gelijk Sarah haar man Abraham gehoorzaam geweest is, hem noemende haar Heer. Gij zult ook uw man in alle goede en oprechte dingen behulpzaam zijn, op uw huishouden goede acht hebben en in alle ingetogenheid en eerbaarheid, zonder wereldlijke pracht wandelen, opdat gij anderen een goed voorbeeld van zedigheid moogt geven. Daarom, gij, Willem Johannes Vroeg in de Wei en Marian Herrewijnen, nadat gij verstaan hebt dat God de huwelijke staat ingezet heeft, en wat u daarin van hem bevolen is, zijt gij des zins en willens in deze heilige staat al zo te leven, gelijk gij hier betuigt voor de christelijke gemeente, en begeert gij dat deze uw huwelijke staat bevestigd worde, wat is hierop uw beider antwoord? Ik neem u allen die hier nu vergaderd zijt tot getuigen, dat er geen wettige verhindering tegen dit huwelijk voorgekomen is. En waarin het dan recht en behoorlijk is dat uw zaak voortgang hebben, zo wil onze Heere God uw voornemen, het welk hij u gegeven heeft, bevestigen. En uw beginsel zij in de naam des Heeren, die hemel en aarde geschapen heeft. Wij willen nu zingen, gemeente, uit Psalm 121, het eerste vers. Ik sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogsten bijstand wacht. Mijn hulp is van de Heere alleen, die hemel, zee en aarde eerst schiep en sinds bewaarde. 121, het eerste vers. Mag jullie beiden nu verzoeken op te staan en elkaar de rechterhand te geven. Willem Johannes Vroeg in de Wei, bekent gij hier voor God en deze zijn heilige gemeente, dat gij genomen hebt en neemt tot uw wettige huisvrouw, Marian Herrewijnen, hier tegenwoordig. Haar belovende dat gij haar nimmer meer zult verlaten, dat gij haar zult liefhebben en trouw onderhouden, gelijk een getrouw en godvrezend man aan zijn wettige vrouw schuldig is. Dat gij ook heilig met haar leven wilt, haar trouw en geloof houdende in alle dingen naar uitwijzen van het heilig evangelie. Wat is er op uw antwoord?
Ja.
Marian Herwijnen, bekent gij hier voor God en deze zijn heilige gemeente, dat gij genomen hebt en neemt tot uw wettige man, Willem Johannes Vroegendewij, hier tegenwoordig. Belooft gij hem lief te hebben, hem gehoorzaam te zijn, hem te dienen en te helpen, hem nimmer meer te verlaten, heilig met hem te leven, hem trouw en geloof in alle dingen te houden, gelijk een vrome en getrouwe huisvrouw haar wettige man schuldig is naar uitwijzen van het heilig evangelie. Wat is er op uw antwoord? Wij willen nu zingen, gemeente, uit Psalm 134, het tweede vers. Heft uw handen naar omhoog, slaat naar het heiligdom uw oog en knielt eerbiedig voor hem neer. Tijdens de regel die ik het laatst noemde, zal het bruidspaar dan neerknielen. Daarna willen we samen de zegen van de Heere vragen en afsluiten met de woorden van de inzegening. En terwijl het bruidspaar nog steeds geknield ligt, zingen we dan staande hen toe, Psalm 134, vers 3, dat 's Heeren zegen op u daal. Dus eerst Psalm 134, vers 2, daarna voorbeden en inzegening. En vervolgens zingen we staande 134, het derde vers. Samen bidden. O almachtige God, gij die uw goedheid en wijsheid in al uw werken en ordeningen bewijst, en van den beginne gesproken hebt dat het niet goed is dat de mens alleen zij, en daarom hem een hulp die als tegenover hem zou zijn geschapen hebt en verordineerd hebt, dat die twee waren, één zouden zijn en ook alle onreinheid straft, wij bidden u. Aangezien gij, Wim en Marian, tot de heilige staat van het huwelijk geroepen en saamverbonden hebt, dat gij hun uw heilige geest wilt geven. Opdat ze in een waarachtig en vast geloof heilig leven, naar uw goddelijke wil alle boosheid tegenstaan. Wil ze alsdan ook zegenen, gelijk gij de gelovige vaderen, uw vrienden en trouwe dienaars, Abraham, Isaac en Jacob gezegend hebt. Opdat ze als mede-erfgenamen van het verbond, het welk gij met die vaderen opgericht hebt, de kinderen die het u belieft hun te geven, God zalig opvoeden mogen, tot eer van uw heilige naam, tot stichting van uw gemeente en tot verbreiding van uw heilig evangelie. Wil ons verhoren, o Vader van alle barmhartigheid, door Jezus Christus, uw lieve Zoon, onze Heere, in wiens naam wij onze gebeden aldus besluiten. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in der eeuwigheid. Amen. De Vader der barmhartigheid, die u door zijn genade tot deze heilige staat van het huwelijk geroepen heeft, verbinde u met rechte liefde en trouw en geven u zijn zegen. Amen. Thank you. uit het evangelie hoe sterk de band van het huwelijk is, zoals dat beschreven wordt in Matteüs 19. En de fariseeën kwamen tot hem, dat is tot de Heere Jezus, verzoekende hem en zeggende tot hem, is het een mens geoorloofd zijn vrouw te verlaten om allerlei oorzaak? Doch hij, antwoordende, zeide tot hen, hebt gij niet gelezen, die van den beginne de mens gemaakt heeft, dat hij hem gemaakt heeft, man en vrouw, en gezegd heeft, daarom zal een mens vader en moeder verlaten, en zal zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot één vlees zijn, alzo dat zij niet meer twee zijn, maar één vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheidde de mens niet. Zij zeiden tot hem, waarom heeft dan Mozes geboden een scheidbrief te geven en haar te verlaten? En hij zeide tot hen, Mozes heeft vanwege de hardigheid uw harten u toegelaten uw vrouwen te verlaten. Maar van den beginnen is het al zo niet geweest. En ik zeg u, dat zo wie zijn vrouw verlaat anders dan om hoererij, en een andere trouwt, die doet overspel. En die de verlatene trouwt, doet ook overspel. Geloof deze woorden van de Heere Christus. En zij daarvan verzekerd en gewis, dat onze Heere God u samengevoegd heeft tot deze heilige staat. Daarom zult gij ook alles wat u daarin overkomt, met geduld en dankzegging aannemen als van de hand des Heeren. Zo zal het u ook alles ten beste en ter zaligheid gedijen. Nu zal de huwelijksbijbel overhandigd worden. Dat zal ditmaal iets anders gaan dan gewoonlijk. Ik mag dominee van der Wand uit Waddinxveen vragen om de huwelijksbijbel te overhandigen aan Wim en Marianne uit persoonlijke verbondenheid met de familie Vroegendewij en het bruidspaar. Ik wil hem daartoe graag de gelegenheid geven.
Wim en Marjan, allereerst jullie samen, mede met je ouders, van harte gefeliciteerd met je huwelijk. Toen dominee Baas mij verzocht om als persoonlijk huisvriend aan jullie de huwelijksbijbel uit te reiken, was dat mij niet alleen een groot genoegen, maar ook bovenal een eer. En dat laatste vooral vanwege het feit dat we jullie niet minder als het woord van God mogen uitreiken. Wat is er groter als het woord van God? En wat moest het ook voor ons van grote waarde zijn? Het wordt genoemd een huwelijksbijbel. Goed begrijpen, het is niet zo dat we niet denken, dat we denken dat jullie geen bijbel zouden hebben. Ik denk zelfs wel meer dan één. Maar om twee redenen. In de eerste plaats, omdat je dit woord krijgt uitgereikt van de gemeente. En de gemeente daarin wil laten uitkomen de band die de schrift aangeeft en die ook onze vaderen altijd hebben beleden, die er is tussen de kerk en het gezin en omgekeerd. Binnen deze kerk ben je geboren, mag je zijn gedoopt, heb je het onderwijs op de catechisatie doorlopen. En in het midden van Gods gemeente vanmiddag mag je ook je huwelijk samen aanvangen. En de gemeente wil hierin laten uitkomen dat ook haar zorg over jullie ook op je huwelijkspad zich uitstrekt. En dat ze dat woord wil meegeven als een lamp voor je voeten, als een licht ook op je huwelijkspad. En dat ook daarin het woord van God als uit de hand des Heren zelf dan mag worden ontvangen. In de tweede plaats wordt het een huwelijksbijbel genoemd om hierin ook uit te laten komen dat bij alles wat in het huwelijk wij nodig hebben, het woord van God steeds weer en voor eerst centraal moet staan. Er zijn vele dingen die vandaag op ons afkomen, ook zeker wanneer we getrouwd zijn, die onze aandacht en zoals wij ook al vanmiddag hebben gehoord, onze zorg en soms ook wel eens onze bezorgdheid opeisen. En dan is het gevaar niet gering aanwezig dat bij alles wat je ook in je dagelijks bezig zijn met elkaar en voor elkaar, het omgang hebben met elkaar, daarbij de omgang met het woord van God wel eens vergeten kan worden. Daarom word je ook op deze dag het woord van God meegegeven, om het niet alleen dagelijks uit gewoonte te lezen, maar ook om ermee te leven, om eruit te leven, om ernaar te leven. En dan wijst ons dat woord hoe dat wij, waar we vandaag met elkaar verbonden zijn, het toch ook leven en ook als man en vrouw staan in een gebroken maatschappij, in een gebroken wereld. Want wanneer wij dat woord openslaan, dan wijst dat ons hoe dat God ons goed en recht uit zijn handen heeft voortgebracht. Maar we lezen al zeer spoedig in datzelfde woord dat de zonde daar is tussengekomen. En dan is het toch, waar God gesproken heeft, het is niet goed dat de mens alleen zijn. Dat desondanks, dat de zonden ook het huwelijk heeft aangetast. Hij dat toch een desondanks heeft laten staan. Maar we zien ook in datzelfde woord, wat ook al in het eerste mensenpaar, de zonde teweeg kan brengen. De ene broeder slaat de andere broeder dood. En dit alles als oorzaak, heeft als oorzaak het feit dat er ook nog een ander verbond bestond. Niet alleen tussen twee mensen, maar in de eerste plaats tussen de schepper en zijn schepsel. En de mens heeft dat verbond verbroken. Heeft zijn schepper vaarwel gezegd. En dat verbond tussen God en de mens, tussen de mens en God, is onherstelbaar. Is onherstelbaar verbroken. En toch heeft God een weg uitgedacht en een tweede verbond daargesteld van eeuwigheid, waarin hij zijn zoon gegeven heeft en waarin aan de zoon zijn kerk gegeven is. En om haar als bruid te werven kwam hij ten hemel af. En hij was het die door zijn sterven aan haar het leven gaf. En de liefde van deze bruidegom tot zijn bruid, daarvan zegt de apostel, nooit heeft meer de liefde gehad dan deze, dat hij zelfs zijn leven voor haar gegeven heeft. Paulus zegt dat ons dat als een voorbeeld is. Om zo Marian lief te hebben. En ook in dat licht zegt ook de Heere tot de vrouw tot Marian, dat gelijk Christus het hoofd is van de gemeente, als ook de man het hoofd der vrouw is. De Heere geef jullie dat beide te kennen en te verstaan. Hij schenken jullie het nodigen en bovenal dat ene nodigen. Hij bevestigen het verbond dat je met elkaar vandaag hebt mogen aangaan. En hij geven je bovenal te kennen en dat verbond met hem aan te gaan. En dan een drievoudig snoer wordt niet haast verbroken. Ik wil dan ter afsluiting je vanuit dat woord, vanuit deze huwelijksbijbel die wij nu voor het eerst met elkaar mogen openen, je daaruit dan ook voorlezen, Psalm 128. Een lied Hamaalot. Wel gelukzalig is een iegelijk die de Heere vreest, die in zijn wegen wandelt, want gij zult eten de arbeid uw handen. Wel gelukzalig zult gij zijn en het zal u wel gaan. Uw huisvrouw zal wezen als een vruchtbare wijnstok aan de zijde van uw huis. Uw kinderen als olijfplanten rondom uw tafel. Ziet, alzo zal zekerlijk die man gezegend worden die de Heere vreest. De Heere zal u zegenen uit Sion en gij zult het goede van Jeruzalem aanschouwen al de dagen uws levens. En gij zult uw kindskinderen zien. Vrede over Israël.
We sluiten af met de laatste woorden van ons oude formulier. Onze lieve Heere God, vervullen u met zijn genade en geven u dat gij in alle godzaligheid, liefde en enigheid, lang en heilig samen leven moogt. Amen. Jullie mogen je plaats innemen. Deze dienst nu met dankzegging en gebed. Heren, wij zijn aan het einde van deze dienst gekomen. En wij mogen uw naam eerbiedig erkennen dat u ons deze dienst gaf. Allereerst aan Wim en Marian, aan de ouders, de verdere familie en vrienden en aan ons allen. Wil u geven, heren, dat het woord wat geklonken heeft in de prediking, wat doorklonk in het lezen van het oude formulier en ook in de toespraak bij de overhandiging van de Bijbel, wil dat woord zegenen. Allereerst voor hen beiden die elkaar het ja-woord gaven, maar ook voor ons allen. Heren, leer ons dat verbond met u door het geloof en door de genade die in Christus is kennen. En daaruit te leven, wil u daardoor ons leren om tot u te vluchten, smekend en met gebed en met dankzegging. Wil u met ons zijn en bijzonder ook met Wim en Marian verder deze dag en in de toekomst. Wil u een goede en gezegend verloop geven van deze dag, waarop ze met dankbaarheid mogen terugzien. Wil u hen en ons allen bewaren voor alle dingen waarvoor we te bewaren zijn, vooral voor de zonde. En schenk gij ons uw zegen. We vragen dat om Jezus wil. We smeken ook, Heere, wil u met ons allen zijn. Wil u ons uw genade niet onthouden. Denk aan de ambtsbroeders die deze middag hier in de kerk waren. Aan broeder Van der Wand en zijn gezin die een grote verandering zullen hebben te verwerken. En ook onze broeder Van der Ham en zijn vrouw die hier mochten zijn. Wil u hen zegenen op de plaats waar u hen stelde. En wil u ons allen leren dat ene woord te spellen. Genade. Genade in Christus. We vragen het uit, genade. Om Jezus wil. Amen. Slotzang is Psalm 147, het zesde vers. Zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.